Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit de remplaçant Petra Possel, Jelly Brouwer.
Goedenavond, het ruikt hier heel lekker. U zou erbij moeten zijn, dat kan ook. Een volgende keer, mail dan gewoon even naar mandjare@ntr.nl. U kunt ook meepraten, heel graag zelfs opmerkingen, reacties. Twitter via hashtag Radio Mandjare. Welkom allemaal, ook aan het publiek en aan de gasten. De prachtige gasten die hier aan tafel zitten. ST Stroker, Masterchef. Chef, je was de winnaar. Je was 19 toen je meedeed, hè?
Dat klopt.
En je was 20 toen je het won.
Ja.
Ja. En nu heb je een heel lekker hapje meegenomen uit je kookboek.
Mm-hmm.
Wat is het?
Het is eigenlijk een gerecht wat ik misschien wel als een van de eerste dingen leerde maken. En wat voor mij echt heel veel nostalgie oproept. Het is de kippenragoe van mijn moeder. Dus een pasteitje met kippenragoe.
En van je oma ook, geloof ik.
Zeker.
Het ook al?
Ja, dat klopt. Zo is dat eigenlijk van generatie op generatie overgegaan. Maar dit is wel echt zo'n klassieker die we altijd eten met verjaardagen of Pasen. Weet je, dat staat dan altijd gewoon als een... Ja, als een heel... Ja, mijn moeder zal zeggen, het is zo simpel. Het is altijd heel simpel, maar wel altijd heel lekker. Ja.
En jij zegt dat natuurlijk nooit, het is zo simpel.
Nou ja, dat doe ik ook, ja. Ja.
Nou, dit staat dus in je kookboek, ST Kookt. Waarin je de nieuwe Nederlandse keuken bespreekt.
Ja, klopt.
En daar gaan wij het zo dadelijk over hebben. En we zijn inmiddels 8 jaar en 2 zaken verder. Mm-hmm. En dit is je tweede kookboek.
Ja.
Terwijl je ooit actrice wilde worden. Nou, heb je wel eens gedacht, was ik dat maar geworden?
Ik heb wel eens momenten dat ik nog steeds wel eens denk van... ik wilde heel graag naar de Kleinkunstacademie. En dat ik nog wel eens denk van, moet ik misschien ooit nog eens... auditie gaan doen, maar ik zou...
Dat kan gewoon.
Nou, dat kan dus wel.
Je bent
wel
pas 28, of
nee,
nog niet eens.
27, ja. Ja, dat zou dus nog wel kunnen, maar ik denk niet per se dat ik het ga doen. En ik ben ook wel heel tevreden met wat ik nu doe. En daarin kan ik ook zeker wel mijn creativiteit kwijt.
Ja, dus, bovendien is het een podium en is dit ook een podium.
Ja, ja. Nee, dat is zeker de overeenkomst waar ik blijkbaar behoefte aan had. Ja, dat podium.
Heb toch wel.
Nog steeds wel, ja. Ja.
Aan mijn rechterhand zit Puk Kerkhoven, onze kliekjeskoningin. En ik heb een tas voor jou. Ja, ja, spannend. En de vorige keer dat ik Petra Possel verving... en ik jou vertelde dat ik uit Scheveningen kwam... toen gokte jij, dan zal ze wel vis meegenomen.
Ja,
nou, vooruit, Puk, hier, jij je vis. Pak maar even uit. Ik heb er wat plastic overheen gelegd... om het zo lang mogelijk geheim te houden voor je.
Oh, heerlijk.
Ouderwets Tupperware bakje. Ja, makreel.
Makreel. Gerookte makreel.
Gerookte makreel.
Ja, er is altijd wat van te maken. Even kijken, couscous.
Couscous. Helemaal niks aan de hand, couscous.
Niets aan de hand, zonder smaakjes. Oh, en heel veel groenten.
Ja, er was heel veel groenten over. 2 wortels.
Paprika's en weer een rode kool. Is dat een grapje voor de vorige keer?
Vorige keer had ik ook, die rode kool blijft altijd open. En nog een heel klein beetje kiekelman.
Oké, en we hebben een lekker komkommertje. Oh, dat gaat heerlijk worden. Kappertjes. Ik krijg al een beetje een idee.
Ook kijken.
Lekkere augurkjes. Zijn dat die lekkere echte zure?
Ja, die heb ik ook bij de visboer. Ik dacht, die neem ik gewoon ook
heerlijk,
mee.
Heerlijk, heerlijk. En een limoen. En dus die rode kool.
Ja, die rode kool mag je anders ook gewoon wegdoen. Ik bedoel, niet wegdoen, maar...
Ik doe niks
opzij schuiven.
Ja. Ja. Maar erg leuk. Hartstikke goed. Nee, daar kan ik wel wat mee maken,
hoor. Ja, kan
je daar
wel wat mee? Oké.
Denk eens wel. Nou, ja, dat gaat lukken.
Na 8 uur ben jij present.
Goed,
dan ga je nu de keuken.
Mijn hersenen beginnen al helemaal te draaien van wat zal ik maken.
Heb ik al gemeld dat we te zien zijn, trouwens, op de webcam. Dus misschien wel aardig om even te melden.
Oké.
De webcam staat aan. Radio 1 en dan kan er ieder thuis ook kijken hoe Puk Kerkhoven tekeer gaat in de keuken
in de
met deze klikjes.
En dan kunnen ze mijn heerlijke makreel zien.
Ja.
Ruikt ook zalig. Nou,
nou en naast Puk Kerkhoven zit Francine Knorringa. Want er is weer een inzending van de rubriek Vaders Recept.
Zeker. Met de paplepel. Onze luisteraarswedstrijd. En vandaag hebben we, het lijkt wel een thema, de kliekjes. En dit gaat over een gerecht en dat heet filosoof, ook wel jachtschotel. Een klassiek oud-Hollands gerecht. En het gaat om het verwerken van vlees, restjes vlees, aardappel, ui. En nou, het is ontzettend leuk. Dat meestal
wat voor man gaat hier achter schuilen?
Ja, nou, ik zal het straks helemaal vertellen, maar heel in het kort. Ik heb nu al zo'n zin om deze meneer te ontmoeten bij de finale. Want meestal krijg ik een Word-document met daarop een beschrijving van het recept. Maar nu kreeg ik foto's van kaartjes waarop geplakt het recept staat. En die kaartjes die komen uit een kaartenbak. En in die kaartenbak zitten recepten voor de O, overgerechten, voor de B, bakken, voor de V van vis en vlees. Dus alles is gerubriceerd. Nou ja, kijk, ontzettend.
Dat belooft veel.
Ja. Ik ben dus filosoof. Ik ga
en
zo
deze
in de
viel dus, de filosoof viel dus onder.
Die viel onder, ja, waar kwam hij uit? Ik denk onder de J van jachtschotel, maar daar weet ik niet zeker. Of bij de V van vlees. Dat vertelt het verhaal niet. Het heeft wel wat tijd nodig. Dus ik heb vanmorgen ben ik al begonnen met voorbereiden.
Hij was al heel vroeg op.
Voorbereiden en ik ga hem nu zo meteen hier in de keuken afmaken.
Oké, okay. Twee dames in de keuken. En ST hoeft dan nu even niet in de keuken, maar proeft van haar eigen ragout. Is het goed gelukt?
Ja, ik eet het altijd met plezier. Dat vind ik altijd lekker.
Ja, want koken is toch ook, nou ja, zei het net eigenlijk al, hè? Herinneringen ophalen.
Ja.
Je hebt veel recepten opgenomen van je familie.
Ja. Ja, dat was helemaal niet zozeer helemaal van tevoren bedacht, maar zo ontstond het eigenlijk. Ja, ik kreeg heel erg de vrijheid van de uitgever. En ja, ik wilde, ik ben soms best wel een beetje, nou, ik kan een beetje met het vingertje wijzen naar mijn leeftijdsgenoten, ook wel naar de mensen om me heen. Dat ik vind dat ze niet goed koken. Dat ze zo weinig liefde ervoor hebben. Ja, dat het allemaal beter kan. Toen dacht ik, ja, maar hoe kun je dat nou op een goede manier overbrengen? En dat is denk ik door mensen weer terug te nemen naar hun herinneringen. En dan krijgt eten weer meer waarde. Want ik denk dat je er nog lekkerder van gaat genieten als daar dus een herinnering aan verbonden
zit. Van weet je nog die visragoe vroeger bij je moeder?
Ja.
Dat kan je gewoon zelf maken.
Ja. Nou ja, en dat is misschien wel helemaal niet zo ingewikkeld. En als je daar ook over gaat praten, dan gaat dat meer leven. En dan krijg je daar al trek van. En zo hoop ik met een beetje weer wat meer nostalgie erin te brengen, dat mensen dan sneller weer gaan koken en daarvan gaan genieten. In plaats van dat het moet allemaal zo snel tegenwoordig. Hè?
Ja. Zeker wat betreft jouw generatie.
Ja, denk ik, ja.
Nog even ter introductie. Je was dus pas 20 toen je de eerste masterchef van Nederland werd. De winnaar. En we zijn nu dus 8 jaar verder en 2 zaken verder. Want je hebt inmiddels 2 zaken in Arnhem. Mm-hmm. En bovendien heb je je eigen kookprogramma bij Kitchen 24. En inmiddels je 2e kookboek. En dat is enigszins verwarrend. Want je 1e kookboek heette Vlees nog vis.
Ja.
Vegetarisch. Mm-hmm. En nu zien we jou daar met die hele mooie blonde paardenstaart en een kakelvers wit schort. Met een enorm mes in een beest snijden.
Ja, in een geitenbok is het in dit geval.
Een geitenbok.
Ja, dat was misschien wel een beetje een, nou ja,
een statement zou je het
ja,
kunnen noemen.
Ja, zeker. En een onderliggende, nou ja, gevoel dat ik wilde laten zien dat ik dus niet per se een vegetarische chef ben. En ook wel en nu een beetje tegen alle trends in. Wat mij betreft soms een beetje extreme foodtrends.
Namelijk vlees mag niet meer.
Ja, vlees mag niet meer. Helemaal veganistisch. Maar ook die super healthy trend waarin we dus eigenlijk volgens allerlei diëtisten bepaalde dingen niet meer mogen eten, overal intoleranties voor creëren. Dat merk ik ook heel erg in het restaurant, namelijk dat er dus de meest extreme diëten langskomen. Waar mensen zelf dus eigenlijk helemaal niks van af weten. Geen kaas van gegeten hebben, want ze hebben dat zich aan laten praten door een diëtist of door een, nou, fit girl of door een boek, weet ik het. Of door de marketing online.
Wat vreselijk.
Maar
dus
ze kunnen mensen
iedere
denken
avond
zelf
helemaal
niet meer
richtlijnen wat allemaal niet meer mag.
Oh
en kan.
Ja, oh, nou, we hebben 60 gasten, zeg maar, op een avond. En nou,
we hebben makkelijk 10 mensen met de ene heeft lactose-intolerantie, de andere die mag. Maar die mag dan hele soms ook. Mag je geen room, maar wel weer melk. En, of juist niet. En dan neemt ze uiteindelijk toch een cappuccino. Het is heel, voor mij altijd heel
frustrerend. En het is al zo'n zwaar vak als steeds roker. Dan heb je dit er ook nog.
Nou ja, daarom, en ik hoop dat mensen weer wat meer gaan nadenken. Zelf wat meer hun zintuigen gebruiken. En dat hoop ik dus ook met het boek en met mijn filosofie te bereiken. Dat ze wat dichter bij huis, maar wat meer zelf na gaan denken. En dan hoef je dat, heb je niet zulke trends nodig.
Nee. Even wat betreft die beesten. Want ja. Het is nou ook weer niet zo dat jij zegt, eet vooral raak.
Nee, juist niet.
Integendeel,
nee. Ja.
Toch?
Ja.
Je staat wel voor op dat prachtige kaf met dat mes en dat beest.
Ja.
Maar je wilde dicht bij huis blijven. Want de Nederlandse keuken.
Ja, zoals ik net al vertelde over dat nostalgische gevoel. Maar ik geloof ook in dat het op die manier, dat je het vrij laagdrempelig maakt om mensen wat duurzamer, meer duurzaam met eten bezig te laten zijn. En dat je daarvoor dus niet per se helemaal veganistisch hoeft te eten. Hoewel dat denk ik best wel natuurlijk een hele, dan laat je wel een veel lagere of zachtere footprint achter, zeg maar, op deze aarde. Ik denk dat dat wat dat betreft zeker wel
een
werkt.
Goed idee.
Ja, geen slecht idee is. Maar ik denk dat als je dicht bij huis zoekt, nadenkt, de keten zo kort mogelijk houdt, ook weer wat meer respect creëert. Dus daarom ook dat hele beest. Dat je ziet dat het een heel beest is geweest. Dat we het niet voorgesneden in een plastic verpakking alleen maar kopen in de supermarkt. En dat gaat, dat is vlees, maar dat is ook met groenten. We hebben allerlei zakjes wokgroenten tegenwoordig. We hebben Italiaanse wokgroenten. Nou, de Italianen die gruwelen ervan als wij durven te zeggen dat het Italiaanse wokgroenten zijn. Ja, dus dat is, nou, ik bedoel, de groenten gewoon weer zelf gaan snijden. En dat je daar ook van kunt genieten. En dat dat ontspanning is. In plaats van dat we er geen tijd voor zouden hebben, maar uiteindelijk wel 3 uur Netflix kunnen kijken.
Ja, precies. Dat is nog eens een statement.
Ja.
Ja. Je koos ervoor om in Nederland, de Nederlandse keuken, en de vraag die je jezelf stelt in het voorwoord is, bestaat die Nederlandse keuken eigenlijk wel?
Ja.
En zo ja, wat is dat dan, de Nederlandse keuken?
Ja, en ik was eerst zo ook van, we hebben eigenlijk niet zo'n eetcultuur. En gaandeweg ik hier toch ook dat boek aan het schrijven was en dus ook teruggreep naar mijn eigen herinnering, dacht ik van, dit is er wel. Alleen, ja, wij zijn als Nederlanders gewoon heel natuurlijk wel redelijk nuchter. Niet zo trots. Lang niet zo chauvinistisch als Fransen of Italianen, denk ik, op hun keuken.
Waar je een jaar hebt gewerkt. Hè? Je bent opgeleid in de Franse keuken.
Ja, in Parijs. Ja, klopt. Mm-hmm. En daar ook altijd een hele grote voorliefde voor gehad. Wel voor de Franse keuken. Ook wel voor de stad Parijs. Echt door mijn oom, die daar ook heel graag komt.
Ome Pietje, waar we later ook nog over spreken.
Oh, okay,
want het komt ook in je boek voor.
Ja.
En daar ontdekte je eigenlijk van, we hebben wel degelijk een Nederlandse keuken.
Ja, en toen ik dacht, er zijn niet zoveel. Alleen we zijn er gewoon helemaal niet trots op. En dan zeggen mensen, oh ja, nou die stampot, moeten we daar dan trots op zijn? Ik zeg, nou, de manier waarop je het al zegt, is eigenlijk zonde. Want dat is best wel iets heel lekkers. Alleen, het is een boerenmaaltijd. Maar eigenlijk de Franse klassieker, zoals een uiensoep, is ook een heel boers, een heel, heel simpel iets. Maar je kan het natuurlijk wel weer ombuigen naar misschien wat chiquers. En daarom ook de nieuwe Nederlandse keuken ook.
Want wat voeg jij er dan aan toe? Nou, als we even bij die stampot blijven. Die je trouwens van ome Pietje hebt, volgens mij.
Daar heb ik het. Ja, of van mijn moeder, hoor. Ze maken het een beetje hetzelfde. Het is altijd een beetje onderlinge strijd tussen die twee zijn tweeling. Dus,
tweeling.
Ja. Maar ik voeg er juist niet. Ik vind dat ze je ook niet dingen moet veranderen. Maar ik heb wel geprobeerd nu in het kookboek met de nieuwe Nederlandse keuken meer naar deze tijd te trekken. Wel wat meer groenten. Kijk, we leven in een maatschappij waarin we eigenlijk veel op kantoor zitten. Heel lang niet meer zo zwaar werk doen als vroeger. Want dat laten we de machines voor ons doen. Dus het kan allemaal wel wat lichter. Met wat meer groenten. Maar wel weer terug naar die 4 mooie seizoenen die we juist zo in Nederland hebben. En daarin, ieder seizoen heb je zoveel mooie groenten. En daarom is het jammer.
Dat is ook een mooie, sorry dat ik je even onderbreek. Maar een mooie en slimme indeling van het boek. Want je hebt het na de seizoenen ingedeeld.
Ja, ja, en daardoor ook weer hoop ik een beetje te laten zien van... goh, kijk, aardbeien weten we eigenlijk wel dat je die in de zomer eet. Maar je kan ze tegenwoordig ook met kerst gewoon eten. En dan komen ze uit de kas of uit Marokko of weet ik. Maar dan zijn ze ook helemaal niet lekker. En los van dat ik denk, van, het is totaal niet duurzaam om dat op die manier te doen, is het ook gewoon niet lekker. En dat is mijn eerste drijfveer. En dat kan dan ook voor iedereen de eerste drijfveer zijn. Want wie wil er nou niet lekkerder eten? Dat is toch makkelijk?
En wat doe jij dan met die aardbeien? Je koopt nu een berg aardbeien. Ja, en
die maken we in, net als...
Met gin, in jouw geval?
Dat is dan een beetje... Kijk, dat denk ik, dat misschien lokt dat een beetje om ze dan...
Jouw leeftijdgenoten natuurlijk. Dan willen ze die aardbeien wel.
Ja.
Met
gin. Ja, daarom.
Trouwens, de asperges. Je hebt bijvoorbeeld ervoor gekozen om dat nog eens helemaal uit te leggen.
Ja.
De klassieke asperges, hoe maak je dat ook alweer klaar?
Ja.
Waarom gebruik jij bakpapier bij het koken van asperges?
Als je er bakpapier op doet, dat verkreukel je eigenlijk een beetje onder de kraan. Maak je even vocht en dan blijven ze helemaal onder liggen. Dus dan droogt de bovenkant niet uit, want ze drijven natuurlijk. En dan hou je het stoom erin.
Hele goede tip, vind ik.
Oh ja, nou ja.
Dat weet ik dan weer niet.
Oké, nou, dat is grappig.
En heb jij deze dan weer van je moeder geleerd?
Nee, deze heb ik eigenlijk van de Franse koksopleiding geleerd. Daar moesten we altijd heel netjes zo... moest je eigenlijk een... ik weet niet eens hoe het heet... want in de termen en technieken ben ik niet zo heel goed in. Maar dan moest je een puntje vouwen en dan rondknippen... en dan kon je hem uitvouwen tot een heel rond papiertje... wat dan precies zo in je pan paste. Dat is een heel ouderwetse Franse techniek.
Maar jij verfrommelt het gewoon.
Ja, dat vind ik veel makkelijker.
Daar heb jij je eigen draai aan.
Ja. Ja, want ik ben wat dat betreft vrij... ik ben wel van met de Franse slag.
Ook uit je boek blijkt dat je een vrouw met een missie bent. Hè? Nou, zoals je daarnet zelf al zei... ik vind het toch wel belangrijk om mijn generatie... als het ware opnieuw te leren koken. Want wat valt je dan op? Wat eten ze, jouw vrienden en vriendinnen?
Nou, je merkt natuurlijk... kijk, koken is op zich hartstikke populair. Hè? De kookboeken die vliegen je om de oren. Hier is er nog een.
Daar ligt er weer
een. We hebben heel veel kookprogramma's. Het internet staat er vol mee. Maar we leren eigenlijk niet koken, maar we leren alleen maar recepten na te maken. En dat hoop ik dan ook met het kookboek te bereiken en met ook wel mijn video's. Ik probeer altijd wel uit te leggen waarom iets is en hoe de processen zijn. En hoe dat je technieken nodig hebt en dus ook wel daarin moet investeren. Het liefst al van jongs af aan, om uiteindelijk te kunnen koken. Want je kan niet van de een op de andere dag... koken. Je kan ook niet van de een op de andere dag lopen of fietsen. En dat is net als met koken. Je moet je smaak ontwikkelen. Je moet leren snijden. Het gaat niet vanzelf. Niks gaat vanzelf. Dus dat
maar
ook
hoe
niet.
Doe je dat? Want dat vind ik interessant en ook wel herkenbaar. Dat je gewoon een recept maakt. Je haalt het kookboek erbij of je kijkt op internet en je doet precies wat daar staat. Maar hoe zorg je voor een omwenteling? Dat mensen dan toch...
Nou, door denk ik dus ook wel, want in die recepten uit te leggen waarom je iets doet. En dat je dus ook niet in één keer kan falen als je het een keer iets anders doet. Maar hoe zorg je daarvoor? Door dus niet alleen maar te zeggen van snij de ui en bak de ui 2 minuten. Maar bak de ui totdat hij dus glazig wordt en je begint te ruiken. Totdat je ziet dat hij samen smelt met de boter. En dat hij eigenlijk al zijn smaak vrij heeft gegeven. Dan heb je uitgelegd waarom het is. Wat er voor een proces gaande is. En wat hij eigenlijk toevoegt aan je recept.
Ja, waar we het net al even over hadden. Het vlees. Oh, ik kan trouwens eventjes tussendoor vragen hoe het met Puk gaat. Want die is natuurlijk met de kliekjes in de weer.
Ja, nou, ik ben het allemaal samen aan het brengen. En ik ga er een lekkere salade van maken met couscous en allerlei lekkere frisse smaken. Dus, en daar dan die vis op het laatst doorheen doen. Dus,
en die rode kool, die bewaar je voor veel later.
Ik loop nu te denken, van, kan ik de uitdaging aan om daar toch nog iets mee te doen? Dus misschien, dat is nog even de cliffhanger.
Puk kan het wel, hè, ST?
Ja, leuk. Heel leuk.
Ik wilde nog even terug naar het vlees. Ja. Want dat statement daar op de voorkant... ik hoorde jou trouwens zeggen, heb ik nog even naar gekeken. Je deed ook mee, of je zat in die documentaire serie van de NTR, De Nieuwe Garde.
Ja.
En daar ben je op een gegeven moment ook met je vader, die dierenarts is. Sta je enorm in een beest te hakken ook, dat daar hangt.
Ja, nou, uit de benen.
Uit de benen.
Ja, het is, ja, we staan wel te... Nou ja, niet nou ja, zo... Ja, hakken. Ja, dat doe je wel, maar we halen hem uit elkaar. Ja.
Uitbenen.
Ja, een ree was dat. Ja.
Een ree.
Ja.
En je zegt daar in die uitzending, eigenlijk moet ik ook nog eens een koe doden.
Ja.
Heb je dat inmiddels gedaan?
Nee, nog niet. Nee, ja, dat zou ik heel graag wel. Of heel graag een keer. Ik zou het eigenlijk helemaal niet graag een keer willen.
Nee, precies. Want je keek erbij van dat je eigenlijk vindt dat je dat moet doen omdat je vlees eet.
Ja, en nou ja, of het dan een koe is of wat dan ook. Maar ik heb eigenlijk nog nooit. Maar ja, ik heb wel eens een kreeft gedood. Maar verder eigenlijk nooit wat. Ja, kleine krabbetjes en dat soort dingen. Hm. Maar dat is toch anders of zo, hè? Dat heb je iets minder gevoel bij. Een zoogdier is dan toch anders. En ja, ik eet het ook. Kijk, ik kan het helemaal uitbenen. Ik kan, nou, zoals hele reeën, zwijnen, geitenbok krijg ik allemaal heel binnen. Ik kan de huid eraf halen en dan helemaal uit elkaar halen. Maar
want
ik heb
dat
het
is
nog
echt
nooit
jouw opvatting, hè? Dat je het hele dier.
Nou, ik wil dat dus. En daarom ook op de voorkant. Ik heb ervoor gevochten om dit op de voorkant te krijgen. Want
de uitgever was daar niet blij mee.
Dat is commercieel niet per se heel aantrekkelijk. Maar ik wilde het zichtbaar maken. En dus in het is zeker gewoon in die maatschappij. Als je nou in België komt of in Frankrijk, daar heb je gewoon nog de hele kippen. En in Frankrijk heb je ze nog met de kop eraan. En daar, dat vinden ze alleen maar mooi. Want dan kunnen ze zien wat de kwaliteit is. En wij willen niks
die
zien.
Die blik in je ogen ook hierbij.
Ja, je wordt meteen heel
een echte Française.
Ja. Nou ja, nee. Maar ja, gewoon zoals dat vroeger was. Dat je, mijn moeder hielp vroeger ook in het slachthuis. Dat was bijbaantje, weet je wel. En dat is
en daar heeft ze je vader ontmoet.
Nee, want mijn opa was ook dierarts, de vader van mijn moeder. Dus daar ging mijn vader weer voor werken. Zo hebben ze elkaar leren kennen. Ja, nee, maar ik vind het heel belangrijk dat het gewoon dat er niet zo moeilijk over gaat. Ik heb een vriendinnetje die durft geen kip te snijden. Die durft het niet eens aan te raken. Maar ze eet het wel. En dan denk ik, ja, dat vind ik nou hypocriet.
Ja, dat moet je niet doen. Hoppa.
Nee, en daarbij, dan heb je dus ook geen respect. Kijk, ik zou, als ik weet dat het een heel beest is geweest wat geleefd heeft, wat ik helemaal zelf uit elkaar heb gehad, dan heb je daar veel meer respect voor. En dan denk je ook wel drie keer voordat je wat weggooit.
Ja.
Zeg maar.
En dat doe jij dus niet, want je probeert ook de inkoerant te delen, te bewerken en daar iets van te maken. En er is bijvoorbeeld ook een salade in opgenomen met. En dan open je het recept van doorlezen, niet de bladzij omslaan. Want daar is kalfstong in verwerkt en.
En kalfshart.
En kalfshart.
Ja.
En dan ook een foto erbij, pagina groot van de.
Van de hele tong, ja. Om dat zichtbaar te maken. Maar dan juist op die pagina ervoor, hoe mooi die salade is.
Ja.
En dat is dan. Ja, dus, en zo heb ik wel meer. Zo heb ik ook hier een hele haas. En uiteindelijk. Het levende varken, de kop van het varken. En uiteindelijk dan zult, zeg maar. Dus ik wil echt het van begin tot eind laten zien. Ja, en dan ook met die kalfstong en het hart. Dat is super, super lekker. Eigenlijk ook iets heel ouderwets. Kalfstong, lekker als vleeswaren ook op je brood. En het wordt bijna niet meer gegeten. Ik was ook bij mijn slager.
Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit gehad heb.
Nee?
Zelfs. Nee.
Oh, nou ja, ja dat.
Maar het is heel lekker.
Ja, het is heel zacht. Het is eigenlijk een heel malse spier. Maar het is het idee. Dat is met heel veel orgaanvlees natuurlijk.
En dan hebben we het over de incoherente delen van het beest. Maar we hebben het ook over, nou, zullen we het incoherente dieren noemen? De haantjes, de geitenbokjes.
Ja.
Dat is een verhaal op zich.
Nou ja, en iets wat natuurlijk wel de laatste tijd ook wel wat meer opgepakt wordt. En dat wordt zeker door chefs. En dat ben ik wel heel blij om. Dat probeer ik zelf ook als chef echt een voorbeeldfunctie te zijn. En je kan natuurlijk, als je heel goed kan koken en een mooi restaurant hebt waar mensen graag komen, kun je ze dingen laten proeven die ze normaal nooit zouden kiezen. En daarom vind ik dat we als chefs meer dus voor de Nederlandse keuken moeten staan en ook meer voor de incoherente dieren dan, om het zo te zeggen, om ze daar kennis mee te laten maken. En dat is soms best wel een wat grotere uitdaging. Toevallig, want ik heb nu geitenbok ook in het menu. Ja, gisteren had ik het ook.
In het amusement.
Ja, in het amusement, in het restaurant. En toen waren er toch mensen. Nou, het was niet helemaal mijn ding, zeiden mensen wel. Ja, en dat is dan toch natuurlijk wel.
Het was niet helemaal mijn ding, zeiden ze.
Ja, het was wel goed klaargemaakt, dat vonden ze. Maar het was toch. Ja, ze vonden het net iets te sterk van smaak. En dat is soms wel een afweging, want het is toch. Ik hoop niet dat ze daardoor de volgende keer niet meer komen. Dus het is ook wel spannend om het te doen. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat als je bij jezelf blijft en het gewoon
durft, dat je je er ook in kan onderscheiden. En toch langzaam maar zeker mensen kan laten wennen aan het idee. Want het is ook heel erg het idee van geitenbok. Dat klinkt al niet zo lekker of zo, dat vinden mensen. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook een broodje pulled goat. Ja, want dat is weer een lekker trendy naam. En dat verkoopt beter.
En die vriendin is nog steeds een vriendin van je.
Ja, dat is mijn allerbeste vriendin.
Durf aan te kijken.
Maar dat is mijn allerbeste vriendin. En zij houdt totaal niet van koken. En ze kan er ook helemaal niks van. En dat verwijt ik haar. En zij verwijt mij dat ik nooit mijn wenkbrauwen
epileer. Zo dadelijk verder. Eerst even luisteren naar het nieuws van 8 uur.
NPO Radio 1.
8 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal. Honderden eindexamenkandidaten van scholengemeenschap VMBO Maastricht kregen vanmiddag te horen dat ze toch niet zijn geslaagd. Ze hadden in mei niet aan het centrale eindexamen mee mogen doen, omdat geen van hen alle vakken had afgerond. De ruim 300 VMBO'ers krijgen daarom geen diploma. Vanavond worden ze bijgepraat op een speciale bijeenkomst. De school is onder verscherpt toezicht geplaatst. De olieproducerende landen van de OPEC gaan vanaf 1 juli de productie weer verhogen tot maximaal 1 miljoen vaten per dag. Andere olielanden volgen dat besluit. Anderhalf jaar geleden ging de productie omlaag omdat de prijs voor een vat ruwe olie maar bleef dalen. Of het gaat lukken om meer vaten olie te produceren is nog maar de vraag. Zo mag Iran weinig exporteren doordat Amerika uit het atoomakkoord stapte. Venezuela kan ook amper meer produceren door de economische crisis in dat land. De verdachte die vastzat voor de dodelijke aanrijding op een weg bij het Pinkpopterrein in Landgraaf is weer vrij. Het OM vindt het niet nodig om de 34-jarige man uit Heerlen langer vast te houden, omdat niets erop wijst dat er opzet in het spel was. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Bij de aanrijding kwam een man om het leven, 3 anderen raakten zwaar gewond. De weg waar de nachtelijke aanrijding gebeurde was tijdens het festival 's avonds en 's nachts niet helemaal afgesloten. Dat was om bedrijventerreinen in de buurt toegankelijk te houden. Een lid van een waterpolovereniging in Leiden wordt verdacht van ontucht met 2 meisjes. Volgens Omroep West was hij ook verbonden aan het Leonardo College. Het OM bevestigt de aanhouding, maar geeft verder geen details over de 32-jarige man. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft 2 weken vastzitten. Hoe oud de meisjes zijn is niet bekend. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land en plaatselijk valt nog een bui. Morgen neemt de wind geleidelijk in kracht af. Het blijft dan wel bewolkt en in het noorden en oosten kan het weer gaan regenen. Het wordt dan met 18 graden iets warmer dan vandaag. Na het weekend zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
Ja, dat was het NOS Journaal. En dat is dan het teken dat Puk Kerkhoven, onze klikjeskoningin, zo ongeveer klaar is. En dat is volgens mij bijna het geval. Het wordt nu opgediend. Ja. Want wat zat er in die tas van mij? Uit mijn koelkast geplukt. Makreel, gerookte makreel uit Scheveningen. Normaal maak ik dan thuis een makreel rillet. En er was wat makreel over. En allerhande groentes. En dat wordt nu geserveerd. Het is ongelooflijk. Nou, ST Stroker krijgt als eerste een bordje.
De rode kool zit erbij.
De rode kool zit erbij. En daar is ook nog iets mee gedaan, ook volgens mij.
Lekker een beetje fris.
En jij kan dan natuurlijk gewoon proeven wat daarmee is gedaan. Nou, het ziet er ook mooi uit.
Heel leuk, ja. Zo leuk om dan te zien dat je dus eigenlijk van zo'n tas waarvan je eigenlijk niet meer weet wat je ermee moet.
Wat doen we ermee?
Toch nog zoiets, eigenlijk een hele maaltijd kan maken. Hè? Dat is ook het allerleukste aan koken eigenlijk. Dat creëren, vind ik.
Dat je dan gewoon een paar potjes en een paar dingetjes bij elkaar hebt. En daar dan. Want waar denk jij onmiddellijk aan toen die tas net werd opengemaakt?
Ja, natuurlijk die couscous zat erbij. Dus dan kun je heerlijk een taboulee maken zoals dit. Met lekker die groenten door. Dat is eigenlijk een heel makkelijke manier om je restjes op te maken, denk ik. Kun je al die groenten doorheen doen. En daar leent die makreel zich ook voor. Dus ik denk dat ik een beetje hetzelfde had gemaakt, hoor.
Ja. Ik had alleen geen kruiden en geen groenten. Dus,
die had je niet.
Groenten. Nee.
Ja, ik had wel groenten, maar die heb ik er ook voor gebruikt. Er zit komkommer in. Dus ik heb nog 1 bordje voor het publiek. Ja.
1 bordje voor het publiek. Nou,
mogen jullie delen. Ja.
Nou, ik vind het een ongelofelijke prestatie. Okay. Oh, kijk, en je handen. Kijk, dit is. Laat even je handen zien. Dit is de rode kool.
Dat is de rode kool.
Maar wat heb ik gezien bij ST Stroker?
Kneden.
Wat moet je doen? Eerst je handen invetten met olie.
Oké, okay, maar daar had ik geen tijd voor.
Ja, klopt.
Bij 24 Kitchen zag ik je dat doen.
Ja, dat klopt. Ja.
En ik heb de rode kool heb ik even gekneed met zout. Om het een beetje
open te maken, waardoor je wat smaken snel kan toevoegen. En ik heb het heel fijn geschaafd, gewoon met een dun schiller eigenlijk. Want dan kan je er snel wat mee doen.
En het rauw eten dus.
En het rauw eten, ja. En er zitten wat rozijntjes. Die had ik in mijn...
Die had je in je geheime tas.
Geheime tas zitten. En hier heb ik de couscous even een beetje warm gemaakt. Een minuutje in de magnetron. Mm-hmm. Omdat het dan de smaken veel beter opneemt. Dus ik heb de kruiden er doorheen gemengd en de groenten. En jouw ketchup zit er helemaal doorheen.
De kikkerman is nu op.
De kikkerman is op. En er zit wat olie doorheen. Olijfolie. En ik had nog wat sherryazijn in mijn doosje. En ik heb ook uiteraard jouw limoentje ervoor gebruikt.
Heel
dus ik heb
fris.
Bijna alles wat erin zat, behalve de wortels. Daar wist ik even zo snel geen raad.
Nou, die had je ook nog
en dat vergeet
raspen.
Ik te zeggen. Er zit natuurlijk die hele lekkere makreel doorheen. En een stukje bewaard om er bovenop te presenteren. Dat is het.
En Puk, zit die azijn ook door de rode kool?
Ja, dat zou best wel eens kunnen. dit is ook limoen zit er doorheen, denk ik. Ja.
Limoen heb je door de rode kool heen.
Lekker fris, hoor.
Ja.
Wacht
even.
Fris.
Wat heb ik gedaan? Ik moet het allemaal terughalen. Ik wilde nog iets van iets milds en een klein beetje zoet. En ik zag een fles appelperensap. Lekkere biologische in de koelkast staan. Dus ik heb een klein scheutje daarvan door de rode kool gedaan.
Het is echt heel erg lekker. Ik kan niet anders zeggen.
Oké.
Puk Kerkhoven.
Nou, leuk.
Volgens mij wordt er ondertussen ook nog gevoetbald vanavond. Jawel. Servië, Zwitserland en die Houtkamp.
Ja, het is voetbal, hè? Servië tegen Zwitserland. En 1-0 zojuist geworden voor Servië. Een doelpunt van Mitrovic. En dat is al heel snel in de wedstrijd. Na 5 minuten is het 1-0 voor Servië. En als Servië wint, dan gaan ze naar de volgende ronde. Zijn ze daar zeker van. En dan moet Zwitserland nog afwachten wat in de laatste wedstrijd het gaat doen. Maar heel snel dus al bij Servië-Zwitserland tijdens het WK. Dan staat in Kaliningrad 1-0 voor Servië via Mitrovic.
Ja, Andy. Nou, we zijn weer op de hoogte. Gelukkig maar. Francine, je zit lekker te eten.
Ja, je zit heel lekker te eten. Valt het op? Ik vind die rode kool dus heel goed gelukt. Maar ik hoorde jou, wat zei je nou? Masseren of kneden? Ja. Daar wil ik nog even iets meer over horen.
Vandaar die rode handen. Ja. Want hoe deed je dat?
Nou, ik heb hem geschaafd. Het eerste stukje eraf gesneden. En dan geschaafd met de dunschiller. En dan doe je daar zout op. En dan kneed je dat zout echt flink knijpen door de kool heen. Kan met rode kool, maar ook met andere koolsoorten. En daardoor maak je het heel gauw toegankelijk. Dan openen die poriën als het ware. Voor wat je er verder aan toevoegt. Zoals bijvoorbeeld die appelsap die ik er dan bij heb gedaan.
En deze techniek ken jij ook, ST?
Nou, dat is wel grappig. Maar want als je dus kneedt met zout, dat is eigenlijk ook de basis om hem te laten fermenteren. Dus om er zuurkool van te maken.
Ja.
En die staat toevallig als rode kool in mijn boek. Nee, maar dat is dus, dat kun je met gewone kool, maar dat kun je ook met rode kool doen. Dan stop je het in een wekpot, een steriele wekpot. Wel een klein beetje zuurstof erbij. En dan een paar weken laat staan, dan heb je je eigen zuurkool.
Ook dat heb ik ook een keer gemaakt.
Ja, precies.
Ja, leuk hè?
Mm-hmm.
Ja,
we gaan even.
Lekker hoor, heerlijk.
Ja. Mooi.
We gaan even naar onze man met de microfoon, Chris Baeyema. Want die onderzocht het fenomeen bowl food, pokeball. En dat is een fenomeen, toch?
Alles wat in een bolletje zit.
Ja, alles wat in een bolletje zit. We zagen het bijvoorbeeld bij het trouwfeest van Harry en Meghan. Kreeg ook iedereen zo'n bolletje. Het is nou dat kommetje.
Ja, het is een bol.
Haïtiaans.
Maar misschien gaat, dat gaat Chris natuurlijk Baeyema, nu zo dadelijk in die reportage.
Vertellen. Maar het is van oorsprong Haïtiaans. En dan gekoppeld aan de Japanners die op heel zitten daar. Die daar hun eigen invloed op hebben.
Ja, een soort van sushi, zeg maar. Maar dan dus gewoon in een bol. Ja. Om het lekker makkelijk zo en heel kleurrijk ziet. Die pokeball, ja.
Nou, en dan gaat Chris Baeyema dat nu allemaal duidelijk maken.
Hawaïaans,
niet Haïtaans.
Ja.
Weten we het allemaal nog? Het is nog maar kort geleden. Maar ze zijn echt getrouwd. De Britse prins Harry en zijn Amerikaanse actrice Meghan. En vlak na de bruiloft had iedereen het over Reverend Michael Curry. De man met de slis van Jamie Oliver.
Love is not selfish and self-centered. Love can be sacrificial.
Maar ja, buiten het feit als Mandjaren-verslaggever dat ik de naam Curry heel erg leuk vind, had ik iets anders gelezen, namelijk dat er als maaltijd bowlfood werd geserveerd. Eten uit een kom. Toen dacht ik, hey, dat zijn tradities die overboord gegooid worden. En het is tijd voor Mandjaren om eens aandacht te geven aan de pokeball. De rage die is overgewaaid uit Amerika. Het Hawaïaanse eten uit een kom. En in de Benelux is dat geïntroduceerd door Irene en haar zus en man. En ik ben op bezoek gegaan in haar pokeball-restaurantje in Rotterdam. En Irene, wat is poken?
Poke is eigenlijk in blokjes gesneden vis en producten. Dus alles, al onze ingrediënten zijn ook in blokjes gesneden vandaar. En het gaat voornamelijk om de rauwe vis. Dat staat echt centraal. En moet dus zo vers mogelijk zijn en zo ja, puur mogelijk.
Nou weet ik dat ze in Hawaii, de echte Hawaiianen maken zich heel erg druk over het feit dat hun poke heel anders is dan de pokeballs in de rest van de wereld.
Ja, nou moet ik zeggen dat dat ook wel een beetje waar is. Want ja, overal ter wereld eten ze gewoon andere dingen en lusten ze andere dingen. Dus dat is ook, dat hebben wij ook gedaan. Eigenlijk in Hawaii eten ze het gewoon zo simpel mogelijk, zodat echt de smaak van de vis naar boven komt. Misschien wat rijst, zeewier en avocado erbij, maar that's it. En wij hebben gewoon wel wat meer ingrediënten die de Nederlanders misschien wel lekkerder vinden, zoals wortel, rode kool en dat soort dingen. Maar eigenlijk hebben we het wel zo basic mogelijk gehouden en toch een soort van zo dicht mogelijk bij de Hawaïaanse smaken te houden.
Op de muur achter de toonbank staat hoe je in 5 stappen je eigen pokeball kan opbouwen met allerlei ingrediënten. Maar hoe hebben ze die verzonnen eigenlijk?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een heel klein beetje heb afgekeken.
We vertellen het niet door, Waar heb je afgekeken?
Bij de pokeball in Amerika. Ja, dat weten mensen natuurlijk niet, omdat we toch hier openen. En ja, zo begin je eigenlijk. En dan nog een beetje nadenken over, oké, wat vinden mensen lekker? Wat zullen mensen niet lekker vinden? In, ja, het is toch wel een verschil tussen Amerikanen en Nederlanders.
Aha, een culinair cultuurverschil. Waar zit hem dat in?
Ik denk dat Amerikanen toch wel meer bereid zijn om dingen te eten dan Nederland.
Aha, laat me gokken. Inktvis?
Ja, inktvis stond inderdaad ook op de kaart. En ja, ik zie dat niet echt gebeuren dat mensen nu inktvis zouden bestellen. Uiteindelijk zouden ze het wel lekker vinden. Maar het risico was misschien iets te groot om het gelijk op de kaart te zetten.
Nou ja, wie weet als we er eenmaal aan gewend zijn. En wie weet krijgen we dan ook op de kaart de in Hawaii zeer populaire lotuswortel. We zullen zien.
Zullen we voor mij nu even een, doe maar een kleine hoor. Een kleine pokeball maken. Maar dan wil ik dat jij een pokeball maakt om, die jij lekker vindt. Ja, waar jij mij mee wil verrassen.
Ja, dat ga ik doen. Ik vind zelf met rijst wel het lekkerst. Dus toch, ja, met sla is het ook wel fris. Alleen dan krijg je toch minder het gevoel dat je helemaal goed vol zit. En met rijst voelt het wel iets meer.
Want oorspronkelijk is het een Hawaïaans voorgerecht eigenlijk, hè?
Ja, we dachten eigenlijk dat het meer een lunchding zou zijn. En dat het in de avond niet super druk zou worden. Maar uiteindelijk, ja, met rijst en alles erbij voelt het toch best wel goed. Dus ja, nu is het eigenlijk in de middag druk en in de avond druk.
Ja, want het is een hele maaltijd. Kijk, die Hawaïanen die aten bijvoorbeeld, ja, eigenlijk alleen maar rijst met bijvoorbeeld zalm, avocado en zeewier. Maar in mijn bakje zit daarbij ook nog wortel, sojaboontjes, een dressing van sojasaus, gember, knoflook, uitjes, een shirachi mayo, een soort chili saus mayonaise,
gebakken uitjes, lenteui en ook nog een Japanse seasoning mix.
En dan ben ik natuurlijk toch ergens wel benieuwd wat ze daarvan vinden. Helemaal aan de andere kant van de wereld.
Zijn er al Hawaïanen langs geweest?
Ja, eigenlijk wel. En in het begin, ik weet nog dat we toen net open waren, toen kwam er eigenlijk al iemand uit Hawaii die hier werkte. En die kwam dus een pokeball halen. En ja, we waren net open. Ik dacht, oh jeetje, ja, zijn we wel echt, want we zijn zelf nooit in Hawaii geweest. Klopt het wel? Is het wel echt hoe het hoort te smaken? En uiteindelijk was hij klaar met zijn bol en hij kwam terug en zegt, ja, ik kom uit Hawaii. En het komt best wel dicht in de buurt van wat we in Hawaii eten. Dus ja, dat was wel echt een van de grootste complimenten die we hebben gehad. Ja.
Ja, Puk Kerkhoven. Hawaii was het dus, hè? Ja. Kook jij ook wel eens in kommetjes, ST?
Nou, soep. Soep in een kom. Nou ja, kijk, in het restaurant wil je natuurlijk het altijd een beetje op een bijzondere manier presenteren. Ja. Dus daar heb je zeker wel eens een
mooi
kom
kommetje
die je gebruikt om een gerecht in te serveren. Ja.
Ja. Klinkt niet alsof je helemaal
overtuigd bent van de bol-trend. Nee.
Francine Knorringa, we hebben het over de wedstrijd van
vaderrecepten. Ja, met de paplepel. En vandaag, ik zei het al aan het begin van de uitzending, een klassieke filosoof / jachtschotel staat er op het kaartje. Want nou ja, dit was gewoon een leuke inzending. Ook al hoe die tot ons kwam. Namelijk met een paar foto's. Ik heb hier...
Ja, laat eens zien.
Nou ja, dit is het kaartenbakje.
Ah.
Met dus als eerste kaartje een soort index met de O van oven, de B van bakken, de T van toetjes, de S van salades, maar ook van soepen, van sausjes, van snack en van sapjes. En de I van Indisch.
Mm. Oh, laat ook even aan de camera.
Ja, die ga ik laten zien. En de G van groente, de V van vlees en vis.
Een heel mooi ouderwets kaartenbakje zien we daar.
Beschreven door Kees Ruiter.
Dat is de vader.
Dat is de vader. En het gerecht, het blijkt wel een bekend gerecht te zijn. Het wordt gemaakt van restjes vlees, rundvlees, aardappelpuree. Shepherd's pie heeft het overeenkomsten mee. Jachtschotel is al genoemd. En deze Kees Ruiter die maakte het echt voor bijzondere gelegenheden. En ik merkte bij het maken, want ik heb het kaartje dan dus ook...
Met dit stappenkaartje met het recept
stappenplan. Maar dan met Romeinse cijfers, prachtig. Iedere stap beschreven. En ik moet je zeggen, het was wel heel makkelijk.
Ja?
Ja, het is echt... Je weet, stap 1 is klaar. Stap 2, stap 3.
Dus dat volgend kopje. Ja.
En was aangegeven hoe lang je erover zou moeten gaan doen dan?
Ja, als je alles bij elkaar optelt, kan je dat uitrekenen. Maar het was in ieder geval super overzichtelijk opgeschreven. En het is dus inderdaad, je kunt het maken... met restjes rundvlees, die laat je stoven. Daar hoef je verder dan niks aan te doen... behalve dat je het op een gegeven moment weer uitzet. Aardappelpuree. En wat het zo lekker maakt, maar jullie moeten zelf oordelen... is dat het én een combinatie is van dat kruidige, met kruidnagel, rundvlees... de aardappelpuree en die een beetje crunchy bovenkant... en zelfgemaakte appelmoes daarnaast...
Heel ouderwets is dit.
Echt nostalgisch.
Toch, ja. Nu ga ik helemaal terug in de tijd. Maar je hoort wel rode kool bij, vind ik.
Ja. Rode kool.
Een beetje aardappelachtig.
Ja, zou maar heel goed passen.
Er ligt daar nog een halve kool.
Ja, precies. Die kunnen we gebruiken.
En de appel erbij. En dan heb je bijna hete bliksem ook, hè? Dan gebakken uitjes zitten daarin. Ja.
Beetje winters eigenlijk.
Ja, precies. En daarom ook vandaag wel weer aardig.
Ja, dat is
het weer buiten. Vond ik het wel goeie. Maar goed, het was echt ook het kaartenbakje... Wat maakte dat ik eigenlijk heel benieuwd ben... Wat voor kok zit daar dan achter? Nou, daar heb ik gehoord inmiddels van de zoon... dat het een creatieve man is. Hij heeft schilderen als hobby. Maar hij was niet echt van het improviseren als het op koken aankwam. Dus vandaar die kaartenbak. Die stond dan ook niet in de keuken, maar in zijn werkkamer.
Want anders zou het vies worden.
Hij kookte één keer, één keer per week ongeveer... vanaf de tijd dat moeder halve dagen ging werken. Dan haalde hij het bakje uit de werkkamer mee naar de keuken. En dan ging hij aan de slag. En hij vond het geen makkelijk recept. Maar daar deed hij dan ook weer niet moeilijk over. En dat was dan ook weer een beetje grappig, want het mislukte nooit echt. Maar hij hield zich dus wel heel precies aan het recept...
En de zoon heeft dus de inzending gedaan.
Ja, die heeft de inzending.
En die heeft dit kaartenbakje overgeleverd gekregen.
Nee, vader leeft nog. En die maakt niet zo vaak het recept meer. En de zoon die denkt dat is omdat het hem inmiddels te ingewikkeld is. Maar nu door de telefoon, omdat ze het hadden over mangiare... hebben ze in ieder geval besloten om het samen dan nog een keer te maken.
Nou,
dus dat is ook wel weer...
En hoe ingewikkeld was het dan?
Nou, Eigenlijk vrij makkelijk. Als je de stappen maar volgt. En nee, als je maar wat tijd neemt, dat is het meer. We zijn zo gewend om ja, toch binnen een half uur, drie kwartier iets lekkers en gezonds op tafel te zetten. Of in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken. Dat dit is een, ja, dit is een gerecht, daar moet je gewoon net wat meer voorbereidingstijd voor nemen. Maar dan heb je ook wel iets heel ja, bijna inderdaad comfort food, heel ja, troost.
En in de buurt blijven.
Nou ja,
van
maar
de
in de buurt blijven. Nou, maar misschien, want ik denk dan, kijk, je kan dat natuurlijk heel goed de dag van tevoren voorbereiden. Of als je juist nog een restje stoofvlees hebt, kun je hem en aardappelpuree kun je hem opbouwen en dan 's avonds weer in de oven schuiven. Ja. Dus het is denk ik, kijk, het vlees moet lang garen. Maar verder hoeft het helemaal niet zo lang te duren.
Nee, het is eigenlijk het vlees. Ja. Het vlees heeft gewoon veel tijd nodig. Ja. En,
maar echt een klikjesrecept. Ja. Ook. Staat het ook voor bekend, de filosoof? Ja. Dat je er allerlei soorten vlees in kunt verwerken. En dan ben je dus eigenlijk zelfs heel snel klaar.
Ja.
Als je slim bent en je gaat lekker stoofvlees maken en je maakt een lapje extra, dan heb je het de volgende dag lekker eten. En heel erg makkelijk eigenlijk.
Want waar verwijst die filosoof eigenlijk nou? Of is het nu een hele domme vraag?
Ja, graag. Maar daar ben ik heel benieuwd. Als iemand dat weet, mag je dat mailen? Want ik kwam het zo snel online eigenlijk niet tegen.
Nee. Weet jij het, Esther?
Filosoof. Nee, ik zou het niet weten.
Maar nee.
Nee, ik kwam wel ergens tegen.
Misschien kun je tijdens het stoofvlees filosoferen.
Ja. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja. Ik kwam wel ergens tegen dat het gerecht echt een kenmerkend is voor de zuinigheid van ons Hollanders.
Oh, oké. Okay.
Want duur is het niet. Er gaat dus rundvlees in, aardappelpuree, paneermeel, een beetje boter, ui.
Vlees, kruidnagel.
Ja. Vlees is dan wel. Ja, vlees is dan wel.
Maar als het dan toch gewoon een restje is, is het, ben je daar ook weer van.
Maar ja, zuinig klinkt een beetje negatief. Maar het is ook goed om zuinig te zijn.
Maar zeg dat niet tegen de mevrouw van de klikjes.
Dat vind ik, echt.
Ja, nee, zeker.
Zuinig zou niet meer zo'n negatieve klank moeten hebben.
Nee, dan moeten we juist trots op zijn.
Daarin minder verspillen. Ja, want dat kunnen we als geen ander tegenwoordig. Ja. Hoor, want we zijn nog steeds wel redelijk zuinig, denk ik. In Nederland, maar niet meer op ons eten.
Nee, wat betreft stoofvlees trouwens, ST, staat er ook een recept voor sucade in jouw boek. En dan ga je gewoon slapen, namelijk 's nachts. Ja. Laat je de hele nacht de oven aanstaan.
Ja hoor, ik ga met gerust hart slapen als ik mijn oven op 80, 85 graden heb staan. Geloof ik dat daar niet zo heel veel mis mee kan gaan.
Ik vroeg mij namelijk al af hoe jij dit allemaal doet in het leven. En twee boeken, en twee zaken, en een baan bij 24 Kitchen. Mm-hmm. Maar dat is omdat je 's nachts gewoon doorwerkt, eigenlijk.
Nou ja.
Dan zet je die oven aan.
Laat ik het zo zeggen. Ik heb zeker niet altijd de beste planning qua time management. Ik doe denk ik ook vaak wel wat te veel. Dus ik ben niet het beste voorbeeld om nou te zeggen, ik heb een heel goed gestructureerd en relaxed leven.
Maar leg het eens uit hoe je het doet, Esteban.
Nou ja, dat vraag ik mezelf soms ook wel eens af. Ja, nee, maar ik ga altijd door. Dat is het meer. En ik ben altijd bezig met iets. En het liefst doe ik in de auto ben ik dan nog weer telefoontjes aan het doen. En ik ben altijd dingen aan het zo. Ik zie mezelf ook met die telefoon zo in een pan roeren. En ondertussen vragen beantwoorden in de keuken terwijl ik daar de mise en place voor het restaurant sta te doen. Nou, dan race ik nu, bijvoorbeeld nu ook, heb ik ook tot...
Want nu ben je vrij, hè, eigenlijk?
Nou ja, maar goed, ik ben hiervoor. Ik kom uit het restaurant en daar was ik nog net eventjes de amuses aan het maken. Voordat ik hier naartoe
in deze vertrok. Prachtige jurk?
Nee. Ik heb me nog wel even omgekleed.
Ze heeft een schort.
Ja, nee, ik heb me wel even omgekleed. Daar neem ik dan wel nog net eventjes de tijd voor als die er is. Want soms heb je stress en moet je echt in één keer door. Maar ja, het is af en toe lastig en veel. Het is af en toe best wel heel veel. Maar goed, ik ben ook jong, dus ik kan er ook nog veel aan. En ik heb er wel heel veel plezier in. Dus dat biedt dan ook de mogelijkheid dat dat kan.
En waarom doe je het allemaal naast elkaar? Is dat een kwestie van niet helemaal kunnen kiezen? Ja. Of omdat het... Ja?
Ja, ik kan niet kiezen. Ik wil alles altijd. Ik kan heel moeilijk kiezen. Ik wil veel te veel. Ik vind veel te veel leuk. En ik geef het ook dus de tijd dat ik dat mag onderzoeken. En dat ik uiteindelijk, hoop ik, me echt kan toespitsen op iets. En dan niet meer alles wil doen.
Nu heeft jouw moeder een heel duidelijk advies, hè, zag ik in de Nieuwe Garde. Want zij zegt dan op een gegeven moment tegen jou van, je moet wel oppassen dat je niet dat tv-kokje wordt. Herinner je dat?
Ja, nee, ik heb zelf nooit gekeken. Naar de, nee, ik kon er niet
dat
naar kijken.
Dat zal
er
nieuwe gang.
Nee.
Hey, waarom
vond,
niet?
Nou, omdat ik het veel te... Ik heb de eerste aflevering gezien en dat vond ik zo confronterend. Dat ik, nee, daar kon ik helemaal niet naar kijken naar hoe ik mezelf bezig zag. En,
wat zag je dan?
Nou, je ziet letterlijk jezelf, zeg maar. Dat vind ik, dat, hoe je bent en wat er misgaat. Of hoe kwetsbaar je soms bent en... Ja, als je daar in, als je in jezelf bent, dan is dat gewoon zo.
Mm-hmm.
Maar als ik dan... Ja, het is een spiegel die je gewoon heel duidelijk voorgehouden wordt. En niet op één moment, maar gewoon in een heleboel situaties. Want dat doen ze natuurlijk in een documentaire wel goed. Daar pikken ze net eventjes de...
De highlights
eruit. En,
het moment waarop je moet huilen, bijvoorbeeld, in het interview.
Ja, dat kunnen ze heel goed. En ik weet inderdaad ook wel hoe tv werkt. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar
was je daar boos over?
Nee, want ik weet heel goed hoe tv werkt. Nee, ik vond het ook wel mooi eigenlijk. Ja. Maar ik hoef er zelf niet naar te kijken.
Nee. Maar ik snap het, want je vertelt dan over je vak. Het is echt een interview setting.
Mm-hmm. Ja.
En je moet echt ontzettend huilen omdat je denkt... Het lijkt opeens allemaal tot je door te dringen. Van, hè, maar het gaat gewoon over... koken hoe is het mogelijk dat ik hier zo in zo'n situatie terecht ben gekomen?
Ja, omdat je wordt opgeslokt door de waan van de dag. In de horeca moet je continu presteren. Iedere avond heb je gasten die op een bepaald tijdstip te eten moet geven, om het heel oneerbiedig te zeggen.
Mm-hmm, met hun voedselintoleranties.
En al die romsom eromheen en personeelsleden die weggaan, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet erbij kan hebben. Teleurstellingen, regels waar je rekening mee hebt te houden. Het is zoveel... hoe noem je dat...
Ruis eromheen.
Ruis omheen. Dat je soms helemaal niet tot het echt het creatieve kan komen. Tot de essentie waar je juist zoveel van geniet. Van dat creëren en van nieuwe gerechten bedenken. Nu ook, kreeg ik vandaag ook weer de vraag. Ja, heb je nou het menu al? Ja, en ik denk, shit. Heb
het
ik nog
menu?
Niet? Ja, nee, het nieuwe menu. Maar dat had ik eigenlijk natuurlijk al wel willen bedenken. Maar daar tussendoor kwam. Ik heb net ook een nieuwe zaak geopend. Dus daar, en morgen...
En wat is de reden dat je dan nog een zaak opent?
Nou, soms wel een beetje bewijsdrang.
Voor wie of wat?
Ja, weet ik niet. Ja, dat heb ik dan gewoon. En omdat ik het leuk vind, hoor. Want ik geniet er dan wel van als het dan lukt. En als mensen ervan genieten. En ik heb er wel echt de behoefte om mensen wat bij te brengen. En ik denk, nu heb ik dan een eetwinkel. Ik had een saladebar. En eigenlijk, dat was ook dat... Waarom was ik nou...
Je hebt dat toprestaurant, het amusement, en dan had je een saladebar. En dat is nu een eetwinkel.
Nou ja, waarom was ik eigenlijk een saladebar begonnen? Dat begreep ik ook niet zo goed van mezelf. Dus dat was, maar daar leer je dan weer van. En dat hebben we nu omgebogen naar een eetwinkel. Doe ik ook niet meer alleen, omdat ik daar toch ook niet genoeg passie... Het amusement is mijn kindje. Maar slaatje bladen was een salade, was veel te conceptueel. Dat is eigenlijk mijn ding. Ik was er ook helemaal niet graag. Maar ik vond het ook zonde, want ik geloofde er wel weer in. En nu heb ik het met de compagnon. Doe ik het samen. Hebben we het een beetje veranderd. Ben ik niet meer helemaal alleen. En dat is heel prettig. En dan heb ik ook weer veel meer plezier in. Maar morgen stond ik in één keer, kreeg vast net weer een appje. Ja, morgen kun je dan er om 9 uur zijn in plaats van 10. Toen dacht ik, chips, want ik moet morgen ook werken. Dus
en je zou vanavond nog lekker uit eten.
Ja, maar dan was ik dus alweer even vergeten.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Kom lekker eten en ontspannen in de Gelderse streken. Geniet van sfeervolle smaakevents en streekproducten op de Veluwe. Of van de culinaire arrangementen bij een van de toprestaurants in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. In jouw winkelmandje zit vaak iets waar supermarkten als Albert Heijn en Jumbo liever niet over praten. Uitbuiting. Neem tropische garnalen. Om deze te produceren werken mensen in Azië veelal onder mensonterende omstandigheden. Zorg voor een fatsoenlijk verhaal achter de streepjescode. Eis eerlijke boodschappen op oxfamnovip.nl. Kom na een heerlijke wandeling over de Hoge Veluwe culinair genieten bij Bosrestaurant Planken Wambuis in Ede. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
Wat is toch de aantrekkingskracht van dingen die ons afstoten?
Janine Abbring ziet zinneprikkelend muziektheater op het Holland Festival.
Denk je ook wel eens, dit gaat te ver?
Oh ja, nou niet bij elke zin, maar ik denk bij de grote meerderheid, jeetje, nee toch.
Morgen, 5:30, VPRO NPO 2, Holland Festival.
Marktplaats heeft alles voor de tuin. Lekker voor liefhebbers van mooi weer. Zoals Maria, die geen zonnestraal wil missen. Dus kocht zij een lichte lounge stoel op Marktplaats. En nu draait zij elk uur moeiteloos met de zon mee. Dus hoe je de zomer ook wilt vieren, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
De Mini Countryman. Exclusief in Nederland gemaakt bij VDL Netcar. Ter ere van hun 50-jarig bestaan komt Mini nu met de Mini Countryman Limited Edition. Dutch made. Vanaf €435 per maand. Met standaard onder meer 18-inch zwarte velgen, touchscreen navigatie en automatische airconditioning. Er zijn er maar 200. Dus bekijk hem snel op mini.nl.
Je hebt nog meer zekerheid met de gelijk oversteken service op Marktplaats. De verkoper ontvangt jouw geld als jij je aankoop in huis hebt. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
De Mini Countryman Limited Edition. Dutch made.
NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
Ruim 300 eindexamenkandidaten van het VMBO Maastricht worden op dit moment bijgepraat over het nieuws dat ze geen diploma krijgen. Ze hadden in mei helemaal niet aan het centraal examen mee mogen doen, omdat geen van hen alle vakken had afgerond. De school is onder verscherpt toezicht geplaatst. De olieproducerende landen van de OPEC gaan vanaf 1 juli de productie weer verhogen. Andere olielanden volgen dat besluit. Of het gaat lukken om meer vaten olie te produceren is nog maar de vraag. Zo mag Iran weinig exporteren en kan Venezuela amper produceren door de economische crisis daar. De verdachte die vastzat voor de dodelijke aanrijding op een weg bij het Pinkpopterrein in Landgraaf is weer vrij. Het OM vindt het niet nodig om de 34-jarige man uit Heerlen langer vast te houden, omdat niets erop wijst dat er opzet in het spel was. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Bij de aanrijding kwam 1 man om het leven, 3 anderen raakten zwaar gewond. En het kabinet gaat 4 gevangenissen sluiten. Het zijn de gevangenissen in Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag. De sluiting is nodig omdat al jaren cellen leegstaan. Het personeel is vanmiddag op de hoogte gebracht. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van Teck en Margje Fixen.
Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken.
Met natuurlijk ook weer veel aandacht voor het WK-voetbal. Groep E staat vandaag centraal. Brazilië won vanmiddag met 2 late goals van Costa Rica. En vanavond maken Servië en Zwitserland uit welk land in het spoor van Brazilië kan blijven.
En die Houtkamp volgt die wedstrijd voor ons. En de analyse komt vanavond van hoofdscouting van Ajax, Hans van der Zee.
En we hebben natuurlijk ook nog even over PSV. Cocu gaat weg en de nieuwe trainer is iemand die overigens nu op het huidige WK nog actief is.
En muziek hebben wij ook vanavond. Die komt van Jasmin Lukkes en dat heeft iets met Zwitserland te maken.
Tot 11 uur is dit dus Langs de Lijn en Omstreken. Ook via de webcams te volgen via onze site radio.nl.
Maar we gaan eerst naar de wedstrijd Servië-Zwitserland. En die Houtkamp.
Ja, een aardige wedstrijd om naar te kijken. 1-0, maar nu is Zwitserland goed weg. En dan komt de kans, de tweede kans. Nee, komt er niet. Of toch nog in tweede instantie. Nee, de bal is bij de keeper terechtgekomen van Servië Stojkovic. Om hem met de deur in huis te vallen. Het staat 1-0 voor Servië al heel snel. Goeie goal van Mitrovic. Voorzet van, jawel, Tadic. Ik ben benieuwd of Hans hem gescout heeft. Want het is een hele aardige voetballer. Maar hij is er ook al wel een beetje. Heeft bij Groningen ooit gespeeld. En zijn laatste club was natuurlijk Fantadis Southampton. En nu dus zo goed als zeker naar Ajax. Hij gaf de voorzet waar Mitrovic. En dat is toch ook een aardig verhaal. Ooit bij Anderlecht gespeeld. En zat eigenlijk zonder club. En wilde wel heel graag naar het WK. Maar hij kwam toen in contact met een Servische meneer bij Fulham in Engeland. De op één hoogste divisie. Ging daar voetballen. En wat gebeurt er? Fulham, onder andere met deze Mitrovic, promoveert naar de Premier League. En dat levert veel geld op. We zien de eerste gele kaart in de wedstrijd. Die komt op naam van Milinkovic-Savic. Speler van Lazio. En ooit bij Genk gespeeld. Die krijgt de eerste gele kaart in deze wedstrijd. Die verder redelijk sportief is. Ja, het is een beetje hooggeheven been. Maar dat was eigenlijk van beide kanten. Balbezit voor Zwitserland. Moet er dus iets aan gaan doen. Heeft een enorme kans gekregen door Zemaili. Zemaili, moet ik zeggen. Die kreeg een prachtig balletje van van Zuber binnendoor. Nu is Servië weer weg en kon niet scoren. Servië kan nu ook niet scoren, want de paas is niet goed. En dan kan er overgenomen worden door Zwitserland. Bal helemaal naar de linkerkant. Goeie paas. Wordt opgevangen aan die linkerkant door Rodriguez. Een jongen die Spaanse vader heeft en in Zwitserland dus woont. Bal naar de rechterkant via Shaqiri voor het doel. Maar de vangbal is daar van Vladimir Stojkovic. Keeper van Partizan Belgrado en van het Servisch nationale team. Als Servië wint, dan zijn ze zeker van de volgende ronde. Maar zover is het nog niet. Nog niet helemaal. Want ze staan wel met 1-0 voor. Maar er moet nog lang gespeeld worden. We zitten nog altijd in de eerste helft. Nog 11 minuten tot de rust. Servië leidt door het doelpunt van Mitrovic met 1-0 tegen Zwitserland.
En bij ons in de studio vanavond als analist Hans van der Zee. Hans, welkom. Zelf oud-hoofdtrainer. Jeugdspeler bij Ajax geweest. Maar veel mensen kennen je nu natuurlijk als hoofdscouting bij Ajax. Ik vroeg me eigenlijk even af, moet de hoofdscouting Ajax niet op de WK zijn? Of zijn dit al te veel gearriveerde spelers?
Ik ben geen hoofdscout, maar ik ben internationaal scout.
Sorry, ja, ik moet het goed zeggen.
Maar we volgen dit WK op tv. Dan hoeven we niet te reizen, dan kunnen we meer zien. En de meeste spelers zijn natuurlijk wel bekend op dit niveau.
Ja, want ik wou net zeggen, je hebt een aantal spelers in andere fases. Davinson, Sanchez, Neres, Farfan, vroeger voor PSV. Hè. Moet je ze zo vroeg oppikken om het überhaupt nog betaalbaar te houden voor Nederlandse clubs?
Ja, het wordt steeds vroeger eigenlijk. Dus daarom is Tadić eigenlijk een uitzondering. Dat Ajax een speler haalt van 29 jaar. Maar die is natuurlijk wel heel bekend al bij iedereen in Nederland. En een enorme aanwinst denk ik ook voor de Eredivisie.
Eén vraagje nog. Was hij al bekend genoeg? Of ga je hem dan toch nog stiekem een paar keer kijken van jongens, is dat wat voor ons?
Hij is bekeken. Ook nog de afgelopen
keer. Nou, die komt. Dan deze wedstrijd, Servië-Zwitserland. Loopt al ruim een half uur. Jij zit aandachtig te kijken. Wat valt je het meest op?
Nou, een uitstekende Tadić. Niet omdat hij nou naar Ajax komt. Maar het begon al meteen met een goede voorzet. Even daarna was het een voorzet dat ook een assist bleek te zijn op de kopsterke Mitrovic. Een beetje statische spits, maar koppen kan hij. En hij scoort ook veel voor de nationale ploeg. Hij speelt eigenlijk beter voor de nationale ploeg dan voor zijn club. Over het algemeen. Hij is bij Newcastle min of meer mislukt. Maar Tadić eiste gelijk een hoofdrol op, vind ik. Met hele mooie kapbewegingen en goede voorzetten. En dat is ook waarom hij bekend staat. Dus ik denk dat hij speelt nu weer rechtsbuiten. Dan speelt hij meestal in de nationale ploeg. Vroeger bij Groningen en Twente speelde hij linksbuiten. Ja. En waar hij bij Ajax terechtkomt, dat is natuurlijk aan Ten Hag. Maar hij zou best op de positie van Vizier kunnen spelen als hij eventueel weg zou gaan. Maar hij kan ook gewoon op de vleugel spelen.
Dan even, want oudere mensen denken, ja, Zwitserland of zo. Hè, Zwitserland, geen echt voetballand. Maar dit Zwitserse elftal is een heel goed elftal, hè?
Ja, ze staan zesde op de FIFA-ranglijst. Hè. Nou weet niemand hoe die lijst precies wordt samengesteld.
Maar moet je toch...
Als je zesde staat, dan sta je er niet voor niks. Dan ben je gewoon een uitstekend land. En dat blijkt ook wel een erg stugge ploeg. Maar daarom is het verrassend dat het kleine Servië... want deze twee landen samen hebben minder inwoners dan Nederland. En ze zijn allebei bij en wij dus niet.
Ja, wrijf het nog maar even in.
Nou ja, wij zeggen altijd van ja, Nederland is zo'n klein landje. Maar de meeste Europese landen hebben minder inwoners dan Nederland op dit WK. En dat geldt dus ook voor deze beide ploegen. Maar het kleine Servië, dat verrast eigenlijk met heel erg goed voetbal. Staat verdiend voor. En die maken. Je kan eigenlijk wel zeggen dat ze Zwitserland uitschakelen als zo doorgaat. Want een nederlaag voor Zwitserland en dan is het over. Het
is vrijwel dodelijk, hè? Heel theoretisch houden ze nog een kansje over.
Klopt. Ja.
We gaan naar ander voetbal, hè?
Ja, want Philippe Cocu, we weten het, vertrekt als trainer van PSV en gaat naar Fenerbahçe. Zijn opvolger komt uit de eigen gelederen, Mark van Bommel. En de voormalige middenvelder had het afgelopen seizoen PSV onder 19 onder zijn hoede. Is nu actief als assistent-trainer bij het Australië van Bert van Marwijk. Een paar weken geleden leek er dus nog niets aan de hand, maar toch was de club voorbereid op een mogelijk vertrek van Cocu, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands.
Het is, als ik het even zelf analyseer, allemaal wel vrij snel gegaan. Wij hebben, zoals bij PSV, dat in de relaties zoals we met elkaar omgaan, in maart hebben Marcel Brands en ik samen met Philippe Cocu een gesprek gehad. En daar hebben we gewoon ook over de toekomst gesproken. En hij was al 5 jaar bij PSV en had een contract voor 1 jaar. En dan hebben we hem ook gevraagd van hoe zie je de toekomst zelf? Hij zei, nou, ik heb uitstekend naar mijn zin met PSV. Ik ben ook wel bereid om nog een jaar door te gaan. Dus uitstekend geregeld hier. Ik heb het naar mijn zin. Ik heb door hoe het allemaal gaat hier. Maar mocht er iets moois voorbij komen, dan wil ik dat bespreekbaar maken. Nou, dat is dan wat ik dan noem een volwassen afspraak tussen mensen die al 5 jaar, in Marcel's geval 5 jaar, in mijn geval 4 jaar, met elkaar samenwerken. Hoop dingen hebben meegemaakt. Dus er wordt open over gesproken over het verhaal. En toen Philip dus ook belde, zei ja, hij zegt, luister, dit zie ik als een volgende stap voor mij in mijn coachcarrière. Hij gaat natuurlijk zelf uitleggen waarom hij daarvoor gekozen heeft en hoe hij dat uiteindelijk ziet. Maar dus wij hebben die afspraak, doen we dan gestand. Want dat doen we ook wel eens met spelers, wat plannen uitspreken enzovoort. Dus het is snel gegaan. Maar ik benadruk nogmaals, in dit geval waren we voorbereid. Het scenario dat klaar lag bij PSV, dat was om Mark van Bommel aan te stellen als hoofdcoach. PSV, en dan praat ik met name even over Marcel Brands toen de tijd, directie PSV, Raad van Commissarissen, is 2 jaar geleden al direct gestart met Mark van Bommel. Om hem te gaan voorbereiden op het vak van hoofdcoach van PSV. Hij heeft voor ons alle ruimte gekregen om zich te ontwikkelen in die periode. Extra bagage, cursus, alle zaken, bagage toe te voegen aan zijn coach expertise en ervaring die hij als speler al had. Door de ontwikkeling met Philip Cocu zijn we gaan schakelen. En we hebben het scenario dat Mark van Bommel hoofdcoach was van PSV direct in gang gezet. Wij als PSV zijn van overtuigd dat hij klaar is voor deze mooie stap in zijn coachcarrière.
En Van Bommel die begint bij PSV als Australië is uitgeschakeld op het WK.
En we blijven voetballen. Coutinho en Neymar waren de doelpuntenmakers. Maar Björn Kuipers was de meest besproken man na Brazilië, Costa Rica. En dat had alles te maken met een beslissing tijdens die wedstrijd. 0-0, kwartiertje te spelen nog, geeft hij de Brazilianen een strafschop. Vasthouden van Neymar. En toen gebeurde dit.
Kuipers gaat kijken en geeft hem eens ongelijk. Er wordt op zijn oor gezegd door Makkeli, is dit er wel een? Dit zegt Danny Makkeli niet zomaar hè, tegen Kuipers. Ik vind het niet. En Kuipers zegt, het is niet. Hij draait de beslissing terug.
Draait de beslissing terug, krijgt daar nu heel veel complimenten voor. Met name in de Engelse pers. Peter Schmeichel, oud-doelman van Manchester United. En vele, vele anderen loven hem. Wij gaan erover praten met onze arbitrage-analist, zelf topscheidsrechter Bas Nijhuis. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, zeg jij het maar. Wat dacht jij vanmiddag toen je het zag?
Ja, je kijkt de wedstrijd mee en je ziet die actie gebeuren. En Björn fluit. En ja, ik moet zeggen dat het eerst op tv denk je ook van ja, dit is, hij wordt vastgepakt, dit is een strafschop. En ja, goed, dan komt de herhaling en dan zie je echt wat er gebeurt. En dan hoop je maar heel snel dat er vanuit de videowagen of vanuit de VAR een reactie komt. En die kwam er gelukkig, want Danny zag hetzelfde als wat wij allemaal thuis ook zagen. Dat het gewoon ja, een hele slim versierde strafschop was. Ja goed, en dan zie je Björn naar de zijlijn gaan. En dan zie je eigenlijk dat hij maar heel kort daar blijft staan. En dat geeft al aan dat het zo duidelijk was.